Dames en heren, van harte welkom bij deze informatieve raadsvergadering. Het is vandaag 18 april en dat is een mooie dag in de Partij van de Arbeid-fractie, zie ik. Dus dat is altijd goed, heel fijn. Wij zijn vanavond met veel. We hebben één onderwerp. We spreken via de voorzitter, we hebben ook gasten van de pers, we hebben kijkers thuis. Allemaal van harte welkom. Het onderwerp is... Het college informeert de raad over de stand van zaken op het dossier van de opvang van vluchtelingen. Als het goed is hebben we wethouder Lambrechts, burgemeester Bouwmans en de ambtelijke ondersteuning. En volgens mij trapt wethouder Lambrechts af.
Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. En ik hoor net dat, achter mij dat het een heugelijke dag vandaag is. Dus dat deel ik even met u als raad, want onze burgemeester is de langstzittende burgemeester in de 21ste eeuw in Doetinchem. Zeg ik dat goed? Nou, u hoeft geen applaus te doen, mijn oudste dochter is vandaag ook jarig. Nou, dat is dan een goed gesternte. En we hopen dat burgemeester Bouwmans nog lang onze voorzitter zal blijven, volgens mij. Vanavond een goede opkomst over een belangrijk onderwerp, vluchtelingen in Doetinchem. En nou, dat onderwerp houdt de gemoederen in onze gemeente, in onze regio, in onze provincie, in Nederland al een paar jaar bezig. We zijn er goed mee bezig in onze gemeente, samen met u, vinden wij zelf. Maar het is wel goed om regelmatig even de klokken gelijk te zetten. Wat is nou de opgave? Waar staan we op de verschillende onderwerpen? Wat zijn de actualiteiten en wat zit er nog aan te komen? Dus daar is deze informatieve raad voor bedoeld. Ik moet een knikje geven als ik zei van we gaan de presentatie starten. Nou, dat is ongeveer nu. Ik kijk even of het goed gaat met de opname. Dan beginnen we nu de presentatie. Ja, Marta? Helemaal goed. De presentatie zal verzorgd worden door een drietal personen. Zelf zal ik zo meteen de aftrap verzorgen. En daar zal ik de samenhang van de onderwerpen toelichten. En de opgave op het gebied van huisvesting of opvang van asielzoekers. En daarna zal Ineke Jansen toelichten hoe het zit met de statushouders. En Marieke Salemink met de huisvesting opvang van Oekraïners. Dus dat zijn de onderwerpen. Langs gaan komen. Maar eerst gaan we bij de opgave stilstaan in de genoemde volgorde.
Wilt u vragen tussentijds of zegt u...
Ik denk dat het makkelijkste is dat ik eerst toelicht wat de opgaven zijn op de diverse terreinen. Daarna ga ik om te beginnen in op hoe we omgaan met het onderwerp asielzoekers. Ik denk dat het handig is om het eind van het blokje de vragen te stellen die nog niet beantwoord zijn over het onderwerp asielzoekers. En dat te herhalen voor statushouders, dus een stukje presentatie, vragen beantwoorden en tot slot voor de Oekraïners.
Lijkt me goed. Ja? Gaan we zo doen.
Lijkt me een mooie volgorde. Nou, dit is het doel voor de presentatie. Ja, maar eerst, hoe hangen die opgaven nu allemaal met elkaar samen? En nu volgt een hoop afkortingen en een hoop namen, maar ik kies er toch voor om dat eerst even met u te delen. Want we zijn nu allemaal in de ban van de spreidingswet, maar het was de commissaris van de Koning van Gelderland, die eigenlijk al voordat de spreidingswet van kracht was, zei van ja, weet je, die opgave die ligt er toch over de provincie Gelderland en de gemeente in Gelderland. Ik denk dat dat goed is dat we ons daarop gaan organiseren. En hij heeft toen een provinciale regietafel in het leven geroepen, afgekort PRT. En daaronder heeft hij georganiseerd dat er 7 subregionale tafels zijn. En die zijn al een tijdje in werking, waaronder een subregionale tafel voor de Achterhoek. En de onderwerpen die besproken worden op die subregionale tafels zijn asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Dus dat is gewoon goed om te weten. Ambtelijk en bestuurlijk zijn we vertegenwoordigd aan de subregionale tafel voor de Achterhoek. En de voorzitter van die subregionale tafel Achterhoek is Joris Bengevoort. En de logica daarachter is dat Winterswijk een AZC heeft in onze regio. Daarmee ook getalsmatig in feite haar aantallen al gehaald heeft voor opvangasielzoekers. En daarmee een hele logische voorzitter was, want hij had en ervaring. En hij... om ja, zijn hoofd te volledig bijhouden om het onderwerp in bespreking te brengen binnen de regio. Voorzitter van de provinciale regietafel is de commissaris van de Koning. En je moet het zo zien dat regelmatig die subregionale tafels vergaderen. En dan regelmatig de voorzitters van de subregionale tafels bij elkaar komen samen met de commissaris. Dat is in 2023 gestart. En dat heeft ertoe geleid dat in januari 2024 door de commissaris van de Koning een plan van aanpak huisvesting vluchtelingen in Gelderland is ingediend bij de staatssecretaris. En dat hebben alle andere commissarissen dus ook gedaan. Dus een beetje terug naar wat er eerder gebeurd is. En daar heeft u in de tijd ook een afschrift van gekregen. Dat is in januari gebeurd, maar op 31 januari is de spreidingswet van kracht geworden. En daarmee zou je kunnen zeggen dat we in de provincie Gelderland al een beetje aan het voorsorteren waren van, nou ja, dat zit er wel aan te komen. Laten we die onderwerpen alvast in bespreking nemen. Op dat moment werd ook duidelijk dat er een aanvullende opgave kwam voor de provincie en voor de Achterhoek. Nou, die aantallen die komen zo meteen langs. Toen wij vanuit de subregio, maar ook vanuit de provincie met een plan kwamen voor Gelderland, hebben we gezegd van ja, we zijn met elkaar in overleg over aantallen, hè, hoe je mensen kunt opvangen en huisvesten. Maar we zien vooral ook heel veel uitdagingen en daar moeten we ook aandacht voor hebben. En dat zijn uitdagingen op het gebied van onderwijs. Want hoe organiseer je voldoende leerkrachten voor al de mensen die hier naartoe komen? We moeten aandacht hebben voor zorg, hè, voldoende huisartsen. En ook andere zaken als, ja, je kunt op een gegeven moment wel locaties willen gaan openen of aanleggen. Maar je moet ook aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dus dat zijn ook thema's waar op dat moment al aandacht voor is. En die ook regelmatig terugkomen in die overleggen. Dan de opgave asielzoekers. Nou, zelf ben ik daar de portefeuillehouder van. En ja, de definitie van asielzoekers, dat zijn gewoon mensen die asiel aanvragen in Nederland en nog geen verblijfsvergunning hebben. Ze doorlopen dus de asielprocedure bij de IND. Even voor wie het niet meer wist. Het woord ANV, dat valt ook nog regelmatig. En dat zijn de mensen onder de asielzoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Dat noemen we de ANV'ers. Ze komen zonder ouders of verzorgers naar Nederland. En ze zijn tot hun 18e jaar leerplichtig. De opgave voor asielzoekers is nu 11.704 in Gelderland. En wij hebben dan op het moment dat de spreidingswet van kracht werd, indicatief 307 opvangplaatsen voor Doetinchem als aantal gekregen. Waaronder 26 ANV'ers. Om jullie een idee te geven, op het moment dat we het plan indienden, hadden wij nog 211 mensen op te vangen indicatief. Dus je ziet dat daar een bijstelling naar boven heeft plaatsgevonden. Wat is dan nu de bedoeling? Voor 1 november van dit jaar moet de commissaris van de Koning een plan indienen bij de staatssecretaris hoe de provincie Gelderland de taakstelling waar ze voor staat gaat invullen. En ja, wij moeten aangeven waar we aan werken in deze regio. En op het moment dat het ons lukt om in de regio dat plan te maken, ja, dan is het natuurlijk helemaal prima. Dan denkt de staatssecretaris, dat vinken we af. Maar het is nu inmiddels ook zo dat mocht dat niet lukken, dat dan er een verdeelbesluit kan komen vanuit de staatssecretaris. Dat is de actuele situatie. Nou, op het moment dat dat balletje gaat rollen en het lukt allemaal, dan is de bedoeling dat dat eens in de twee jaar gaat gebeuren en dat er dan weer een nieuwe capaciteitsraming komt. Dus in het ideale model, als iedereen het lukt om zijn taakstelling te voldoen, dan zou het probleem opgelost moeten raken. Even kijken. Dat over de opgave voor de asielzoekers. Statushouders, nou dat weet u. Twee keer per jaar worden er aantallen statushouders gekoppeld aan gemeenten. En ja, statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. En zodra ze gekoppeld zijn aan de gemeente, hebben wij de verplichting ze te huisvesten. En daar maken we afspraken over met Cité. Collega Huizinga die is verantwoordelijk voor inburgering en onderwijs. En ook dat hebben we doet gewoon goed geregeld. En daar speelt Laborijn een belangrijke rol in als uitvoeringsorganisatie. Taakstelling voor het eerste half jaar van dit jaar is 76. En voor de tweede helft van dit jaar is die nog niet bekend. Dan tot slot de opgave voor de vluchtelingen. Op dit moment valt het nog onder de verantwoordelijkheid van de burgemeesters in Nederland. Dat gaat veranderen, maar de wet daarvoor is nog in behandeling. En naar verwachting gaat een omslag plaatsvinden als de Eerste Kamer het behandeld heeft. En dan gaat de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen over naar het college. En dan ligt het in de lijn van de verwachting dat het gewoon bij mij als wethouder terechtkomt in Doetinchem. De opgave voor 2024, daar gaat zo meteen nog iets over gezegd worden, maar die is op dit moment nog aanvullend 48 Oekraïense vluchtelingen voor Doetinchem. Maar Marieke gaat daar meer over vertellen. Ja. Nou, dan zie je hier het overzicht van de opgave waar we in Doetinchem voor staan. 307 asielzoekers, 76 statushouders en 48 vluchtelingen bovenop de vluchtelingen die we nu al gehuisvest hebben. Dan, hoe staat het er dan mee met de invulling van die opgave? Weer even terug in de tijd. September vorig jaar heeft u als raad ingestemd met het onderzoek naar de gecombineerde woongemeenschap. Een woongemeenschap waarin 150 asielzoekers en 150 sociale huurders van Cité samen gaan leven en een plek krijgen. Nadat u daarmee heeft ingestemd, is er op 4 oktober vorig jaar een intentieovereenkomst getekend tussen de vier partijen. De vier partijen zijn dan gemeente Doetinchem, Cité, COA en de Nijman Vastgoed als eigenaar. Dan valt er heel veel uit te werken voordat je weet of dat een plan is wat gaat vliegen. Hè? Wat we aan u kunnen voorleggen als raad. De vraag die we ons gesteld hebben, van ja, hoe gaan we dat proces goed organiseren? We hebben de keuze gemaakt om er een bureau bij te betrekken die eigenlijk het projectmanagement voor het totale project op zich neemt. Zodat alle partijen aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheden. En alle onderwerpen die uitgediscussieerd moeten worden, goed geagendeerd kunnen gaan worden. En dat is P2 geworden. En ik moet zeggen dat dat werkt heel erg goed. Om te beginnen heeft men nagedacht van ja, op welke werksporen moet er eigenlijk een plan komen. Want het gaat juist niet alleen maar over een gebouw. Het is een fysiek spoor, maar het is duidelijk ook een sociaal spoor. Er moet een sociaal programma op gaan komen. En minstens zo belangrijk is dat op het terrein van communicatie en participatie, in de breedste zin van het woord, ook in het betrekken van de samenleving, er een goed uitgewerkt programma gaat komen. En op die manier hebben we ons georganiseerd vanuit vier partijen, vanuit alle organisaties bemenst en ook in een structuur met werkgroepen en stuurgroepen daarboven die borgen dat alle onderwerpen evenveel aandacht krijgen. Nadrukkelijk nemen we daar ook de wensen en bedenkingen die u als raad geuit heeft bij de bespreking in september mee. En daar waar het gaat om het fysieke spoor zijn we nu zover dat we nadrukkelijk ook aan het kijken zijn. Past datgene wat we op die plek willen? Ook binnen de uitgangspunten van de structuurschets spoorzone zoals die door u zijn vastgesteld eind vorig jaar. En waar moet u daar aan denken? Nou, we hebben met elkaar bedacht dat het bijvoorbeeld op het onderwerp parkeren zeer wenselijk is dat bij nieuwe ontwikkelingen er geen maaiveld parkeren plaatsvindt, maar dat het in gebouwde voorzieningen gaat gebeuren. Nou, als je zo'n uitgangspunt bij zo'n idee voegt, dan zie je toch dat je daar een aantal vraagstukken moet beantwoorden. Van ja, hoe kom je dan nog tot een betaalbaar plan? Dat leidt onder andere ook toe, even kijken, staat dat hier? Ja. Dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van de toevoeging van 40 commerciële woningen, omdat je dan ook nog verdiencapaciteit hebt op zo'n plek. Dit zijn plannen die nog niet zo ver uitgewerkt zijn dat ik zeg, ik kan nu al plaatjes geven en rekenmodellen. Maar ik kom zo meteen op het tijdspad waar we naartoe werken en waarin ik aangeef wanneer wij daar meer inhoudelijk met u over kunnen spreken. Voor wat betreft het sociale programma, is de werkgroep die daarmee bezig is ook al in gesprek met samenwerkingspartners die daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En ze zijn eigenlijk bezig met nu de eerste ring, zoals een laborijn en een buurtplein, om te verkennen hoe zou het eruit kunnen gaan zien en ook na te denken welke andere partijen kunnen er in de volgende fase op aangehaakt worden. En nou, ze zijn aan het nadenken over het communicatie- en participatieplan. De wensen en bedenkingen, je zei het net al even, die u als raad heeft geformuleerd, die zijn van begin af aan ook ondergebracht bij de diverse werksporen. En die hebben ze eigenlijk als opdracht meegegeven. Van weet dat als u straks met een uitgewerkt plan komt, dat het minimaal, want dat is echt natuurlijk de ondergrens, ook hier aan getoetst zal worden door ons en door u als gemeenteraad. Dus op deze manier hebben wij dat geborgd in het proces. Waar staan we dan nu in de tijd? Alles is erop gericht om het haalbaarheidsonderzoek eind juni gereed te laten zijn. En dan ziet u hier een aantal belangrijke stappen in dat proces. Wij werken er naartoe dat de verschillende organisaties eigenlijk voor het zomerreces zover zijn dat ze zeggen van nou ja, direct na de zomer kunnen we richting besluitvorming gaan. Maar bijvoorbeeld Cité Wonen, die moet dit plan natuurlijk ook voorleggen aan hun raad van commissarissen. Die zitten in een bepaalde vergadercyclus. En dat is in de planning opgenomen dat daar ook rekening mee gehouden is. Daar komt onder andere de datum 9 juli. Zeg ik dat goed? Vergeet even de exacte datum. Uiterlijk 9 juli, college van BNW. Het is erop gericht dat als het ons lukt om al deze deadlines te halen, dat de raadsbehandeling van het totaaltraject in september voorzien is. Dan.
Zijn we over al bijna bij een blokje?
Want ja, ik heb nog één onderwerp met u te spreken, voorzitter. Want dit ging net over de structurele opvang, de woongemeenschap. De nood is ook nu hoog. En eind vorig jaar heb ik aangegeven dat er ook grote druk wordt uitgeoefend op alle gemeenten om toch weer na te denken en te werken aan tijdelijke oplossingen. En dat wij als Doetinchem ons hard willen maken om in ieder geval een tijdelijke oplossing te creëren voor 100 asielzoekers. En de stand van zaken nu is dat zeer recent er een mondeling akkoord is gekomen tussen COA en een pandeigenaar in Doetinchem voor een bestaand pand. Huurtermijn van 3 jaar. En dat wordt nu uitgewerkt. En het communicatie- en participatieplan wordt daarop fijn geslepen. En ik heb laten opschrijven Q2. Dan gaat u denken Q2, april, mei, juni. Maar zo snel als mogelijk dat wij goed voorbereid zijn en alle vragen kunnen beantwoorden die je redelijke wijze kunt stellen over zo'n onderwerp, zullen wij u daarover informeren en aansluitend daar mee naar buiten treden. En dan tot slot, voorzitter. Dat gaat over een tijdelijke opvang. De aantallen die je vanuit de spreidingswet moet realiseren gaan uit van structurele opvang. Dus als je dan het aantal pakt van 307, kun je zeggen dat wij met de woongemeenschap met 150 opvangplaatsen goed op streek zijn. Maar dat er een taakstelling, als je de spreadsheet invult, overblijft van 157. We zijn niet de enige gemeente in de regio Achterhoek die nog geen concrete plannen heeft voor de restante taakstellingen. Er wordt toch van ons gevraagd erover na te denken. Dus wij zullen de komende periode in afstemming met de omliggende gemeenten daar het gesprek ook verder over voeren. En vandaag hoor ik dat daar ook weer een bestuurlijke werkconferentie voor gepland is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we eens kijken of er vragen zijn. Dat is het geval, de heer Weijers, VVD.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik had een vraag over het begrip commerciële woning. Dat stond net op de sheet. A, wat is een commerciële woning? En B, is dat een extra toevoeging ten opzichte van wat er in het afgelopen najaar is gepresenteerd?
Wethouder Lambrechts.
Ja, een commerciële woning is is geen sociale huurwoning. Dus dat is een middenhuur of een hogere huur of koopwoning. Zo moet u dat zien. En dat is beoogd op hetzelfde grondgebied als wat al in beeld is voor de woongemeenschap.
De heer Weijers in tweede instantie.
Het is dus een extra toevoeging.
Ja, klopt.
Oké. Okay.
De heer Abteweeg, Partij van de Arbeid.
Dank, voorzitter. Ik blijf toch nog wel even hangen bij deze sheet ook wel. We weten al best wel een tijdje ook wel, dus dat de taakstelling die we krijgen van de spreidingswet, die we toen we dit kregen, konden we al een beetje rekenen. Waarom maken we niet nu al ook dat plan voor dat we iets meer richting die 307 dan gaan ook? Want we kunnen het ook bijstellen met 40 commerciële woningen. Waarom is het dan niet handig dat we dat ook nu toch al wel bijstellen dat we meer richting die 307 gaan?
Wethouder Lambrechts.
Als ik u goed beluister, hoorde ik u zeggen waarvoor gaan er niet meer mensen op de woongemeenschaplocatie bijvoorbeeld? Oké. Okay. Of groot plan. Nou, waar we in regioverband naar het kijken zijn, want dat is wel een wens die ook leeft, is kun je niet met buurgemeenten kijken of er in navolging van de Oostachterhoek ook in de Westachterhoek een mogelijkheid moet komen waarbij grotere aantallen asielzoekers worden gehuisvest. En daar kan je van alles van vinden, maar daar zijn individuele gedachten over bij gemeenten. En daarover willen we het gesprek ook wel verdiepend laten plaatsvinden. Dus het is dan naast, dus we denken erover na, maar het is nadrukkelijk naast dit project.
Deel op de weg in tweede instantie.
Ja, dank helder. Dan is ook een beetje helder wat ons plan is met die andere 157 ja. die ons te wachten staan. Waar we natuurlijk ook een goede plek voor ook wel moeten vinden. Maar dan even wel qua planning. Hoe moet ik dat dan zien in de tijd dan ook? Want wanneer zou op een gegeven moment hard tegen ons gezegd worden, nou, Doetinchem 307 moet er komen. Komen we dan niet in de knup?
Wethouder Lambrechts.
Nou, die vraag wordt niet alleen aan Doetinchem gesteld, maar aan nog 341 gemeenten. En de planning zoals het nu is, is dat alle commissarissen dus op 1 november hun provinciale plannen moeten inleveren. En dat de plekken per 1 juli volgend jaar beschikbaar moeten zijn. En als je dat helemaal terugrekent, dan moet je eigenlijk uiterlijk in het najaar dat plan per gemeente en per regio ingevuld hebben.
Dank u wel.
Dus dat is grote druk, absoluut.
De heer Hebels, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou weet ik dat er aan die regionale tafels ook gewerkt wordt met een monitor, waarin je kunt zien per gemeente hoe je scoort op de 3 groepen ontheemden. Asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Is mijn vraag. Hoe scoren wij op dat lijstje, om het zo maar te zeggen? Dat is niet een lijstje van nemen en shamen, maar het is wel een lijstje wat handig is om met andere buurgemeenten afspraken te maken om, als je groen scoort op alle 3, dat andere gemeenten iets meer moeten doen omdat die daar rood scoren. Kunt u daar iets over zeggen?
Wethouder Lambrechts.
Ja. Het is zo dat die lijstjes worden ingevuld naar de toekomst toe en niet, ze laten het verleden niet zien. Dus als je het heel plat slaat, dan staat op die lijstjes op dit moment qua opvang asielzoekers Doetinchem op 0. En de enige gemeente in de Achterhoek die groen scoort is Winterswijk, omdat zij 400 asielzoekers opvangen in een hele mooie AZC in Winterswijk. Daar waar het gaat om statushouders, u krijgt het zo meteen nog verder toegelicht, maar dan zie je dat we het gewoon goed doen als Doetinchem. En dat eigenlijk generiek in de regio Achterhoek wel zo is. Ik denk dat Ineke daar wel iets meer over kan zeggen. Eigenlijk zie je dat aan de andere kant van het land dat een levensgroot probleem is. En daar waar het gaat om Oekraïners, zie je dat we door de hele regio redelijk goed doen. U raakt wel een relevant punt, want er wordt natuurlijk steeds gezegd van ja, per regio mag je ook gaan uitruilen. Klinkt allemaal een beetje oneerbiedig, hè? We hebben het over mensen. Dus als ik dat zeg, moet u niet denken dat ik daar geen respect voor heb. Maar aan het eind van de rit vindt iedereen huisvesting van asielzoekers het moeilijkste. Ik denk dat ook onze ervaring is, hè, de unieke wijze waar de Oekraïners opgevangen zijn, heel goed gegaan is in Doetinchem en ook asielzoekers. Maar we weten allemaal dat het net en even een andere emotie oproept. Dus die lijstjes zijn er. We vullen ze netjes in. Maar ze helpen ons ook niet in die zin op de manier die u bedoelt.
Dank u wel, mevrouw Faber, SP.
Dank u wel, voorzitter. U had het er net over, natuurlijk over de voorzieningen van de huisartsen en zo. Mm-hmm. Dat gewoon geen huisartsen zijn. En wordt dit ook meegenomen in het onderzoek? Of er dan ook meerdere huisartsen zijn? En hoe gaan jullie mee om? Want als we bijvoorbeeld 100 asielzoekers krijgen, dat zij zeg maar 300, dat er eigenlijk meer dan 300 komen, hoe ga je dat er oplossen? Want ja, als er geen huisartsen zijn, dan krijg je denk ik wel een heel groot probleem.
Met dat Lambrechts.
Ja, u heeft gelijk. Het is landelijk een heel groot zorgpunt. Dat geldt voor zorg en dat geldt dus ook voor onderwijs. Misschien dat ik het uit kan leggen aan de hand van onderwijs, omdat het iets makkelijker is. Collega Huizinga die is voor de Westachterhoek en het onderwijs, zeg maar, de coördinerende portefeuillehouder. En als hij met het onderwijs praat, zeggen ze van ja, er is best nog wel veel mogelijk, maar we moeten er wel op kunnen plannen. He, want dan ga je een beroep doen op gepensioneerde leerkrachten. Er zijn best veel mensen te vinden die bereid zijn om bij te springen, zou je kunnen zeggen. Maar overval ons er niet mee. En een gesprek wat wij ook hebben aan die subregionale tafel is van ja, je moet ook niet even heel makkelijk roepen, doe alleen maar overal HMV'ers. Want die hebben dus dat onderwijs nodig. En als je dat dan als over kop doet of als nood, is dat best spannend. Dus dat zijn wel onderwerpen die we nadrukkelijk bespreken. Daar waar het gaat om zorg, is het zo dat het voor het COA eigenlijk het makkelijkste is nog steeds om AZC's te hebben met 500, 600 man. Want dan organiseren ze dat allemaal op één plek. Terwijl als wij het kleinschalig organiseren, en daar doelt u op, dan legt het wel sneller weer een druk op onze eigen zorg. Nou, dat zijn al die dilemma's die we hebben. En toch zijn die opgaven er. Dus dat, het zijn niet de makkelijkste dossiers, zoals u zult begrijpen.
Dank u wel. Ja, meneer Weijers, maar er zijn nog heel veel mensen die ook nog een vraag hebben. Dus u staat op het lijstje. De heer Abteweeg, Partij van de Arbeid.
Ja, dank. Ik blijf toch nog even hangen ook over het AZC in West-Achterhoek. Om het zomaar te noemen of welke werktitel we er ook aan mogen geven. Heeft u enig zicht wanneer we daar ook wel wat meer een doorkijk in kunnen verwachten? Want in september gaan we natuurlijk besluiten over de woongemeenschap. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel van invloed kan zijn over die woongemeenschap. Want hoe verhoudt zich dat dan straks tot elkaar? Wie gaan we waar dan neerzetten? Gaan we cherrypicken? Of bepaalde categorieën die juist in die woongemeenschap of juist niet? Dus is het dus dan ook mogelijk dus dat er voor september al wel een doorkijkje is richting dat centrale AZC?
Wethouder Lambrechts.
Ik heb aangegeven als een mogelijke invulling. Dus voordat het krantenkoppen oplevert dat een AZC in de West-Achterhoek komt, vind ik iets te snel gaan. Hè, want de andere variant is natuurlijk nog steeds dat je zegt van per gemeente gespreid over de verschillende kernen lossen wij het op. Maar dit zijn natuurlijk precies de gesprekken die we hier met moeten voeren, die ik met u moet voeren. Die de collega's met de andere gemeenten moeten voeren. En tegelijkertijd, ja, om scenario's te verkennen en door te denken, moet je met elkaar aan de slag. Ik ben er persoonlijk wel blij mee dat alles gericht is op zeg maar, inzicht en doorzicht en scenario's richting dit najaar. Omdat het ons in Doetinchem zeker helpt om die afweging te maken.
Dank u wel. Ik heb nog twee mensen op het lijstje staan. En daarna zou het ook mijn voorkeur hebben om hier een paar meter met elkaar te maken. De heer Ooms, PVLM als eerst.
Dank u wel, voorzitter. Even over dat tijdelijke. Hè. In Q2 zou dan de participatie in de communicatietraject beginnen. We zitten nu in Q2. Ja. Wanneer is dan de bedoeling dat het dan ook open gaat? Ik bedoel dat er wel zorgvuldig de tijd wordt genomen om die trajecten af te leggen. Helemaal omdat er alweer wat geruchten in sommige wijken in onze gemeente al rondgaan. Ja. Van over bepaalde panden. Dus
Wethouder Lambrechts.
Twee dingen. Communicatie en participatie vinden wij met z'n allen hier heel belangrijk. Maar dat vraagt goede voorbereiding. Dus ik vind dat wij in staat moeten zijn om de 20 eerste vragen die je kunt bedenken heel goed te beantwoorden. En dan komen er vast nog 10 achteraan waarvan we denken, daar moeten we ook nog goed antwoord op geven. Maar die gaan we uitzoeken. Dus voor die tijd vind ik dat we niet naar buiten moeten gaan. En het andere is het traject van vergunningverlening. Want op het moment dat het om een pand gaat wat nog verbouwd moet worden, ja, dan moet het gewoon op de ordentelijke manier aangepast worden, zoals alle andere ruimtelijke projecten plaatsvinden. En daar wil ik ook die doorkijk precies van hebben wat dat betekent. En dan is dat natuurlijk ook iets wat in alle openbaarheid gebeurt met alle middelen die daarbij horen.
De heer Ooms, voor een tweede keer.
Ja, dus als ik u goed begrijp, het is niet zo, hè, want we zitten nu al in Q2, ja, dat zo dadelijk zeg maar de eerste week van mei iets in de krant staat en dat het dan de laatste week van mei al open gaat.
Methouden.
Nee, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Maar de volgorde is altijd, tenzij er iets gebeurt, ja, je weet het nooit. Hè, want ik ben niet naïef in dat soort dingen. Er kan altijd iets oppoppen. Onze bedoeling is als college, de overeenkomst is er. Het communicatie- en participatieplan is er. We informeren u netjes als raad. En dan gaan we het uitrollen.
Dank u wel. De heer Weijers, tot slot van dit blokje.
Ja, dankjewel, voorzitter. Mijn vraag is een beetje in het verlengde van de vraag van Robert Ooms. Dat gaat ook over de communicatie, over die opvangplekken. We hebben natuurlijk nu in Montferland gezien hoe het niet moet. Dat is damage control nu daar in Nieuwdijk. En mijn vraag is, ja, welke voorwaarden stelt het college of de gemeente nu dat omwonenden niet worden verrast en er wel goed bij worden betrokken?
Wethouder Lambrechts.
Heel concreet zijn wij als gemeente, de communicatie- en participatiemedewerkers, samen met COA en de pandeigenaar dat plan nu letterlijk aan het voorbereiden. Zodat het op een niveau is en op een manier is die past bij Doetinchem.
Dank u wel. Dan waren dat vragen voor dit blokje. Gaan we weer terug naar de presentatie, denk ik. Hè?
Ja, dan hebben we het hoofdstukje... Hoofdstuk asielzoekers volgens mij voor het moment afgesloten. En gaan we door naar hoe we de taakstelling op het gebied van statushouders invullen. En daarvoor geef ik het woord aan Ineke Janssen.
Dan van harte welkom. Maar nu dezelfde vraag achteraf te vragen?
Of... Ja, is prima. Ja.
Achteraf te vragen.
Ja, want ik zie dat de aantallen slecht leesbaar zijn. Dus ik... Moet zelf ook even goed kijken. Even de nadere duiding van de cijfers en vooral waar we nu staan. Ah, kijk. Ingrid zei al, we hebben een taakstelling voor het eerste halfjaar van 76 statushouders. Dat betekent dat waren 14 statushouders die nog gepland stonden voor 2023. Dat is op dat moment niet gelukt om die taakstelling te behalen. We hadden op dat moment wel de mensen een aanbieding kunnen doen, een aanbod voor een woning. Maar de verhuizing heeft op dat moment nog niet plaatsgevonden. Dus gelukkig konden we dat in het eerste kwartaal van dit jaar wel realiseren. De taakstelling die voor het eerste halfjaar van 2024 is 62 mensen met een verblijfsvergunning. En nou ja, eigenlijk zijn de cijfers die hier staan alweer achterhaald. Want bij 1 april hadden we 41 mensen in het gehuisvest. Nou, inmiddels is dat aantal alweer gestegen, gelukkig. We zitten nu nog op ongeveer 30 mensen die voor 1 juli we moeten huisvesten. We hebben daarover afspraken gemaakt met Cité binnen de afspraken van de prestatieafspraken met Cité. En eigenlijk hebben we wel een goede verwachting dat dat ook gaat lukken. En dan krijgen we weer een nieuwe taakstelling, hè, voor het tweede half jaar. Mijn verwachting is dat dat zeker wel ongeveer deze aantallen zullen blijven. Omdat we ook zien dat de verwachte aantallen zoals het landelijk is ingeschat, dat die ook wel gehaald gaan worden. Dus dit is eigenlijk de stand van zaken. Zijn daar vragen over?
We gaan eens kijken of er vragen over zijn. Dat is het geval, de heer Kastelein. GBD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is ook bekend hoeveel reguliere plaatsingen er zijn? Zodat ik de verhouding kan zien tussen gewone plaatsingen van huurders en...
Je bedoelt totaal?
Ja.
Die heb ik niet paraat. Nee, maar dat zou ik nou moeten vragen bij...
De heer Hebels, D66.
Dank u wel, voorzitter. In sommige regio's is er sprake van een tijdelijke statushoudershub, om het zo maar te zeggen, om ze versneld uit de AZC's te halen en ze dan naar een jaar te laten verblijven, zodat de AZC's worden ontzien, om het zo maar te zeggen. Is hier in deze regio daar ook sprake van?
Daar krijgen we vaker vragen over. En dan gaat het om mensen die waar al de verwachting van is dat ze snel een huis kunnen krijgen. En eigenlijk is telkens gebleken dat wij ze snel konden huisvesten. Dus het is nu nog niet aan de orde. Maar het zou wel kunnen, hè, dat er dus een tijd tussen zit. En dat het COA dan gaat vragen van nou kunnen ze niet tijdelijk huisvest worden in een hotel of op een andere manier. Maar eigenlijk, dat is twee keer voorgekomen, hè, dat dan dat signaal komt. En eigenlijk was het dan al zo snel dat ze wel gehuisvest konden worden. Dus dan was het niet nodig.
Dank u wel. De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben benieuwd of die statushouders één op één zelfstandig woonruimte krijgen.
Mevrouw Janssen.
Hoe bedoelt u dat eigenlijk?
De heer Van Meijeren.
Ja.
Er zijn ook een aantal statushouders die die zijn niet getrouwd of zo, die hebben verder geen familie bij zich. En als ze die huisvest, gaan ze dan met meerdere personen in één woning? Of?
Nee, als het echt alleengaande zijn, dan krijgen ze een eigen huis. Wat we nu, dat is misschien wel aardig om te vertellen, wel hebben gedaan dat we voor minderjarige asielzoekers die 18 worden en waarvan... we weten dat ze binnen afzienbare tijd nareizigers krijgen, dus dat het gezin ook komt. Daar heeft Cité nu 2 doorstroomwoningen voor gerealiseerd. Dus dan gaan de jongeren eerst naar dat huis. Dus dan wonen ze tijdelijk gezamenlijk in 1 woning. En zodat de nieuwe doorstroming en de nieuwe opvang van Join voor AMC is, dat door kan gaan. En zodra de nareizigers er zijn, dan verhuizen ze samen met hun gezin naar een eensgezinswoning.
De heer Van Meijer in tweede instantie.
Dus dat is eigenlijk de enige situatie op dit moment waarbij mensen die nu alleen zijn hier samenwonen in 1 huis.
Ja, en die nareizigers, vallen die getalsmatig ook onder statushouders?
Sorry, dat...
Die nareizigers, ja. Dat zijn denk ik ook statushouders.
Ja,
die gehuisvest moeten worden.
Dat worden dan ook statushouders, ja. En die tellen mee in onze taakstelling. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Hilferink, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Vraag het verlengde van de heer Kastelein. Hoe kan het dat Cité steeds woningen beschikbaar heeft? Want we zijn al een paar jaar... bezig eigenlijk. En iedere keer lukt het ons. Dus het is altijd een fijne bericht. Maar ja. Hoe kan het toch dat ze zoveel woningen hebben?
Mevrouw Jansen.
We hebben afspraken gemaakt met prestatieafspraken met Cité. Dat zij 20% van hun woningsbestand beschikbaar stellen voor bijzondere doelgroepen. Waaronder dus de statushouders. En dat is dus ook een opdracht voor Cité. Dus, en binnen hun mutaties houden ze daar dus rekening mee dat in ieder geval ook deze taakstelling behaald wordt.
Dank u wel. Mevrouw Faber, SP.
Ja, wat dan de wachtrij, laat maar zeggen, bij Cité dan ook langer. Want vraag me af, want er zijn natuurlijk ook heel veel inwoners in Doetinchem die een woning willen hebben. En natuurlijk moeten iedereen huisvestigen, maar niet dat daar de wachtrij steeds langer en langer wordt. En dat zij dan bijvoorbeeld voorrang zouden krijgen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Wat ik zei, het gaat niet alleen om die bijzondere doelgroepen, ze zijn niet alleen statushouders. Het gaat ook om beschermd wonen. Het gaat ook echt maar om de, noem maar even de prioriteitsgroepen bij echtscheidingen. Die mensen krijgen voorrang bij plaatsing. Dat valt dus onder die 20%. En die 80% binnen die mutatie is voor de reguliere werkzoekenden. Woningzoekenden. Ja, ik zit nogal in het labberij voor de woningzoekenden. Dus dat heeft consequenties voor de wachttijd. Maar binnen het geheel, zeg maar, is 20% voor bijzondere doelgroepen.
Dank u wel. Mevrouw Faber in tweede instantie.
En weet u dan ook hoeveel procent dat is? Voor bijvoorbeeld statushouders van die 20%?
Nee, dat zou ik echt moeten navragen, ja. Dat zijn de cijfers van...
Dank u wel. Ik kijk even of er nog andere vragen zijn. Dat is niet het geval. Dan gaan wij weer terug naar de presentatie, denk ik.
Nou, volgende, Marieke.
Ja. Oh, dank u wel voor uw presentatie. Mevrouw Salming.
Ja, dank je wel. Laatste blokje is dit. En wij zoomen in op de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het begin zeg maar, van hoe dat begonnen is, behoeft geen introductie, want dat was natuurlijk de Russische inval 24 februari 2 jaar geleden. De foto die ernaast staat is gemaakt in maart 2022. En daarop ziet u de achterkant van Sint-Jozef, wat dus een van onze natuurlijke opvanglocaties is. En daar werd op dat moment volop geklust. Om het pand geschikt te maken, zeg maar, met name de bovenverdieping voor de Oekraïense vluchtelingen die in aantocht waren. Ik heb hier de onderwerpen neergezet die ik langsloop. Dus de huidige cijfers en de taakstelling voor deze groep mensen. De beide gemeentelijke opvanglocaties. En hoe we zitten, zeg maar, met de uitbreiding van de opvanglocaties in relatie tot de taakstelling die we hebben. En ik wil graag benadrukken dat we vanavond ons richten op de huisvestingskant van deze groep. Want wij doen eigenlijk een heleboel voor de Oekraïense vluchtelingen. En dat doen we niet alleen, maar dat doen we ook samen met de collega's van BUA, Buurtplein, Laborijn en nog tal van andere mensen. Eerst maar even de cijfers. We zijn verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En daarbij heb je eigenlijk 2 soorten opvang. Particuliere opvang en gemeentelijke opvang. En wij zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke opvang. En daar gaat deze presentatie ook over. Maar ik vind het wel belangrijk voor het totaalbeeld om ook te noemen dat er nog steeds ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen wonen of verblijven in particuliere opvang. En dan moet je erbij bedenken dat zijn in de achtertuin van mensen een vakantiehuisje of een tuinhuis wat geschikt is gemaakt voor bewoning. In het begin waren het veel meer Oekraïense vluchtelingen en die verbleven toen ook op een leegstaande zolderetage, een leegstaande kamer in een huis of iets in die trant. Maar al die vormen zijn eigenlijk wel in de loop van de tijd komen te vervallen. En de mensen die daar verbleven zijn voor het grootste deel overgenomen, opgenomen, geplaatst, gaan wonen in een gemeentelijke opvang. Ik gaf al aan dat we twee gemeentelijke opvanglocaties hebben. Dat zijn Sint-Jozef in Gaanderen en het Weertje in Doetinchem. En er staat een tabelletje bij van hoeveel bedden daar zijn. Dat klinkt een beetje gek om het over bedden te hebben. In het begin spraken we ook over kamers, maar we worden wel bekostigd voor het aantal bedden dat wij beschikbaar hebben. Waarbij we proberen te zorgen dat die bedden ook zo goed mogelijk bezet zijn. Want ja, je wil dat realiseren om die groep te kunnen opvangen. Niet alleen maar om ze ter beschikking te hebben. Sint-Jozef, ik loop dadelijk de locaties zelf nog langs. Maar Sint-Jozef fase 1, dat is beschikbaar gekomen vanaf eind maart 2022. We hebben daar in die fase, dat was de bovenverdieping, 68 bedden. En daarvan zijn er 63 bezet. En zo hebben we bij het Weertje fase 1 en 2, hoogbouw, laagbouw, 220 bedden, waarvan ook bijna allemaal bezet. Sint-Jozef fase 2 gaat over een zijvleugel, ook bijna allemaal bezet. En het Weertje, daar wordt op dit moment nog aan gewerkt, fase 3. Dat was nog een verdieping die nog door ad hoc bewoning bezet werd en die ook op ons verzoek is leeggemaakt, vrijgemaakt en beschikbaar gekomen voor deze doelgroep. Er staat nu nog het getal 0 achter, maar inmiddels zijn daar 4 kamers. Dat zijn ongeveer 12 mensen die daar al wonen. En in dat opzicht zijn het ook wel hele dynamische cijfers. Omdat we zien dat mensen die daar wonen soms ook gewoon weer gaan vertrekken. Er komen weer nieuwe mensen. Wij sturen erop om de meeste kamers zijn voor 2 personen ingericht. Om dan ook 2 personen op die kamer te krijgen. Of als het voor 2 personen is, maar eigenlijk kan er best een derde bed bij. Om er dan op te sturen dat het ook 3 mensen zijn die op een kamer worden gehuisvest. Waarbij we wel aangeven, laten we ook zorgen dat het een logische eenheid is. Een echtpaar met een kind of een oma, een moeder en een kleinkind. Of iets wat bij elkaar ook hoort, zou je kunnen zeggen. Het is ook zo dat er soms situaties zijn dat er toch iemand op 1 kamer of een kamer met maar 1 persoon verblijft. En het kan zijn omdat dat te maken heeft met de psychische problematiek van iemand, waardoor het eigenlijk niet gewenst is om daar iemand bij op te zetten. Dus eigenlijk, ja, de bezettingsgraad is vrij hoog. En eigenlijk zijn bij al die getallen waar er net nog 1 of 2 bij hadden gekund, zijn wel redenen waarom dat niet zo is. Ik gaf ook al aan dat het een vrij dynamische ontwikkeling is. En ook dat we nog een taakstelling hebben. Wethouder Lambrechts gaf aan dat we nog 48 Oekraïense vluchtelingen zouden moeten gaan huisvesten. Ook dat is een ontwikkeling en dat ligt aan een aantal dingen. Het ligt aan het sturen op 3 personen op een kamer in plaats van 2. Het ligt aan een uitbreiding die we bij het Weertje weer hebben gerealiseerd, waardoor we weer iets inlopen. Maar het ligt ook aan een derde factor. En die derde factor heeft te maken met de indicatieve opgave die we vanuit het Rijk krijgen. We waren ervan uitgegaan dat er landelijk gestuurd zou worden op een totale opvangcapaciteit van 90.000 Oekraïense vluchtelingen. Dat is het lage scenario. Zelf hadden we al bedacht van nou, misschien is het verstandig om rekening te houden met het middenscenario. Dan praten we over 97.000 Oekraïense vluchtelingen om landelijk op te vangen. Maar nou blijkt dat er vrij recent een uitspraak is gedaan dat we moeten sturen landelijk op het opvangen van 120.000 Oekraïense vluchtelingen per 1 januari 2025. En voor Doetinchem betekent dat indicatief dat we moeten uitkomen of proberen uit te komen op 429 Oekraïense vluchtelingen in de GOO, dus in de gemeentelijke opvang. En het verschil is dan dat we nog 73 plekken zouden moeten beschikbaar stellen. En dat betekent dat wij, ja, waar we proberen om ook vanwege het beheer en de coördinatie en de beveiliging te komen tot concentratie van plekken. Vandaar het Weertje en Sint-Jozef, daar breiden we steeds uit, omdat daar ook ja, beheer en coördinatie en beveiliging al geregeld is. Dat we moeten blijven zoeken naar een plek om die 73 plekken te realiseren. Dus dat ten aanzien van de taakstelling. Het is een vrij technisch stuk. Ik kijk even de voorzitter aan. Misschien dat dit al wel tot vragen
We gaan leidt. Eens kijken.
En anders ga ik verder.
Die op de weg, Partij van de Arbeid.
Dank. Ja, eigenlijk een beetje naar aanleiding van ook wel dit. We moeten zo direct ook meer mensen uit Oekraïne opvangen. Denk ook terecht ook. De vraag die bij ons wel leeft is ook wel, we zien ook dat de doorstroom ook wel van mensen die in de opvang zitten, bijvoorbeeld naar een eigen huurwoning, dat dat soms wat moeizaam gaat. Maar eigenlijk is ook die prikkel voor ons als gemeente om die doorstroming wel op gang te helpen, is er ook eigenlijk niet echt, kan ik me ook zo voorstellen. Want we moeten namelijk, anders moeten we toch weer meer opvangen om aan die, exacte getal weet ik even niet, 400... nog iets komen. Dus
mijn 429.
429. Dus mijn vraag is eigenlijk, heeft het voor ons als gemeente nut om ook te zeggen van joh, we gaan doorstromen naar reguliere huur of is die prikkel, is
nou,
die
daar
er
hebben
wel?
We het eigenlijk nog helemaal niet zo over gehad, moet ik eerlijk zeggen. Wij hebben wel gestuurd op doorstroming van de particuliere opvang naar de gemeentelijke opvang. Maar dat kwam ook omdat we eigenlijk zeiden van ja, de mensen die al best wel lang in die particuliere opvang verblijven. Kijk, dat is natuurlijk allemaal ontstaan in het voorjaar van 2022. En toen was er een enorme paniek en kwam er een enorme vluchtelingenstroom op gang. En waren er gewoon best veel particulieren die zeiden, nou, ik wil mijn steentje bijdragen aan dit vraagstuk. Dus ik stel mijn tuinhuis, zolder, extra kamer beschikbaar. Maar naarmate dat langer duurde, kwam er natuurlijk ook druk op te staan. Dus wij hebben echt wel contact onderhouden met die particuliere opvangadressen. Van lukt het nog? Gaat het nog? Lopen jullie ergens tegenaan? Waar loop je dan tegenaan? Kunnen we ondersteunen? En daaruit zijn doorplaatsingen zeg maar gekomen. Omdat we ook wel merkten dat die mensen, die Oekraïnse vluchtelingen, ondertussen kinderen hadden die op school zaten. Ze waren zelf, hadden ze een baan gevonden. Dus ze hadden... Ja, binnen de mogelijkheden die daarvoor waren, ook al best een plek verworven in de, laat maar zeggen, Doetinchemse samenleving. En dan wil je ze eigenlijk wel graag die vertrouwde omgeving laten houden. Wij sturen niet op het doorplaatsen van GOO naar een eigen woning. En ik weet ook niet of we daar wel een rol in hebben. Ik kijk heel even achterom.
Ja, burgemeester Bouwman, we hebben kijkers, dus zo even bij de microfoon.
Nou ja, kijk, ik snap die vraag heel goed. En er zijn ook wel echte Oekraïners die dat graag willen. Maar je moet je ook realiseren dat die mensen hier op tijdelijke status verblijven. Dus het perspectief is nog steeds als ze terug gaan naar de Oekraïne. Kijk, wij weten allemaal, daar houden we rekening mee, dat ruim de helft gaat blijven. Misschien wel meer. Maar op dit moment zitten ze hier op een tijdelijke status. Dus ook als particuliere verhuurder kun je misschien wel verhuren. Maar je weet dat je dan ja, huurders hebt die mogelijk op een moment ook weer weg moeten. Dus dat is niet zo'n hele... logische lijn op dit moment. Alhoewel het wel gebeurt, omdat het echte Oekraïners zijn die hier gewoon als tweeverdieners komen. En ja, het eigenlijk best goed hebben. En dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, maar dat is wel hoe het werkt. Maar dat is niet een gemeentelijke taak.
Dank u wel.
Misschien is het goed om nog, als ik nog mag, één ding te zeggen. Anders dan wat Ingrid net vertelde, dat de vreemdelingenwet zijn harde cijfers. Dit is indicatief. Hè? Dus als gemeente, als je zou zeggen, wij doen hier helemaal niet aan mee aan deze Polonaise. Kun je onder de Oekraïners uit. Niet dat we dat willen, maar het kan dus wel.
Dank u wel. De heer Hebels had nog een vraag, D66. De vraag is beantwoord. Dat waren de vragen voor dit blokje en gaan wij weer naar de presentatie.
Ja, we blijven nog wel even bij de Oekraïnse vluchtelingen, maar het hoofdstukje getallen, cijfers, taakstelling, opgave hebben we dan denk ik afgerond. Locatie Sint-Jozef Vlaanderen. Daarnet zagen we een foto van de achterkant. Dit is een foto van de voorkant van het pand. Die is dus operationeel als opvanglocatie vanaf eind maart 2022. Ja, daar zijn de collega's toen enorm aan het klussen gegaan. Het was een voormalig woonzorgcentrum. Wat niet voor niks een voormalig gewoon zorgcentrum was. Het was echt wel gedateerd en achterhaald. Dus ja, de toiletten, de douches, de keukenblokjes, die moesten natuurlijk allemaal wel operationeel worden gemaakt. In eerste instantie hadden we daar alleen de bovenverdieping tot onze beschikking. En in tweede instantie ook een deel van de benedenverdieping. Hier staat dat onze huurovereenkomst met de eigenaar van het pand afloopt op 1 juli 2024. Dat was ook een hele tijd de stand van zaken. Maar inmiddels mag ik melden dat daar ook weer een stap is gezet. En dat de huurovereenkomst loopt tot eind 2025. Dus zeg maar tot 1 januari 2026. De tweede locatie die we als gemeentelijke opvang beheren is operationeel sinds 20 juni 2022, dus 3 maanden later dan Sint-Jozef. En daar hebben we ons eerst gefocust op het hooggebouwdeel. Dat is ook letterlijk dat hoge plaatje aan de rechterkant. 138 bedden en in tweede instantie bijna 9 maanden later is de laagbouw erbij gekomen. En hier hebben we ook een huurovereenkomst tot 1 januari 2026. Het weertje doet zich een fase 3. Dat gaat over die gang waarover ik vertelde. Die was nog in verhuur en ook in gebruik. Maar die hebben wij ook tot onze beschikking gekregen. En dat zijn iets grotere kamers, waardoor we daar ook iets meer mensen per kamer denken te kunnen huisvesten. Dat is inmiddels beschikbaar gekomen, dus ook weer gereed gemaakt. En inmiddels zijn van die 12 kamers zijn er 4 bezet. En die worden dan bezet door mensen die, of er gaan mensen wonen die zich rechtstreeks bij ons melden. En er komen soms meldingen uit het hele land van wij horen dat jullie nog gaan uitbreiden. We hebben familie zitten in het Weertje of in Sint-Jozef of elders in de gemeente. We horen ook hoe jullie het organiseren als gemeente Doetinchem. Mogen wij op een lijst of komen wij in aanmerking? Nou, dan gaat zo'n heel proces lopen. We verwachten dat we met een week of twee ook weer vol zijn. Even kijken, want volgens mij kom ik al. Ja.
Bij de vragen. De heer Nonkers, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Zijn er in het Weertje nu nog lege etages of zit dat nu helemaal vol?
Nee, dat was de laatste etage die we konden gereed maken. Ja.
Kijk even. Sorry, mevrouw Faber, SP.
Dus dan, als ik het goed begrijp, krijgen zij dan die mensen voorrang als zij daar familie hebben zitten. En de tweede vraag is eigenlijk, hoeveel mensen komen eigenlijk in zo'n woning te zitten?
Mevrouw Zalink.
Ja. Nou ja, echt voorrang. Kijk, in het begin werd het verdelen zeg maar, van de Oekraïnse vluchtelingen. Dat klinkt een beetje gek, het verdelen. Maar in het begin was er een afspraak met een centrale opvanglocatie in Utrecht. En van daaruit werden de Oekraïnse vluchtelingen zeg maar, verdeeld over het land. En dat ging dan ook nog via de VNOG, dus via de veiligheidsregio. Die hield dan per regio in beeld wat de capaciteit was en of de mensen welkom waren. In het begin werden die vluchtelingen over het algemeen ook met een bus zeg maar, vervoerd naar de opvanglocatie waar ze dan welkom waren. Die locatie in Utrecht bij de Jaarbus is inmiddels gesloten, omdat landelijk gezien eigenlijk alle capaciteit vergeven is. En zij ook niet, zij hebben dan geen rol meer. Intussen is het zo dat er in het land best veel Oekraïnse vluchtelingen hun plek hebben gevonden. Dat die mensen ook met elkaar in contact staan. Want of ze kenden elkaar of ze hebben inmiddels ook hun netwerk. En dat gaat dus vrij snel. Dus het is niet zo dat wij echt voorrang geven. Maar als wij weten van wij hebben weer een gang beschikbaar bijvoorbeeld. Of een andere ruimte gecreëerd soms ook. Leggen wij een lijntje met de VNOG. Want die structuur ligt er nog wel steeds. En dan melden zich mensen. Deze hebben zich gewoon zelf bij ons gemeld. En de bedoeling is dat wij vervolgens aangeven bij de VNOG. Van nou, per dan zijn die andere 8 kamers gereed. En dan gaan zij sturen op dat daar weer 3 of 4 mensen per kamer naar Doetinchem komen. En eigenlijk is het zo dat in de bestaande kamers, meestal zijn die ingericht voor twee. Als daar mensen weggaan en het zijn wat ruimere kamers, vinden we dat die we ja, toch gereed kunnen maken voor drie. Dus dan komt er een bed bij. Maar alleen als dat ook ingevuld kan worden door drie mensen die samen een logische eenheid vormen. Maar het zijn voormalige bejaardencentrumkamertjes, zeg maar. Dus ja, we hebben ooit een keer een werkbezoek georganiseerd. Ja, er staan bedden, twee of drie dus. Er is een tafeltje met wat stoeltjes erbij. En er is een hoek, een natte cel, badkamer, wastafel, toilet. En beperkte kastruimte.
Ja, want ik mevrouw
Faber.
Ja, want ik denk wel persoonlijk dat het wel fijn zou zijn voor die mensen dat ze gewoon bij elkaar kunnen wonen. Als ze dan zeggen, bij een familie, dat ze dan wel daar naartoe kunnen komen. In principe zou het wel fijn zijn als, als bijvoorbeeld een andere vluchteling op die locatie zit. Zij zeggen, hier zit familie, dat je bijvoorbeeld kan switchen of zo.
Ja, maar we hebben ook gemerkt, daar hebben we zelf wat minder last van, maar wij horen gewoon wel uit het land, dat er een, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Een uitwisseling hoor ik daarom, maar dat het bijna... kijk, we hebben het best netjes voor elkaar. Die kamers zien er gewoon keurig uit. We hebben beveiliging 24 uur per dag. Er zit beheer op, er zit coördinatie op. En dat spreekt zich rond. Mensen willen graag in Doetinchem verblijven.
Maar we...
Zeg je nou Centerpark? Nee. En wij hebben eigenlijk gezegd, het gaat om noodopvang. Mensen zitten in een oorlogssituatie, komen deze kant op. Het kan niet zo zijn dat ze elders in het land al zitten, dan horen hoe het in Doetinchem geregeld is en dan vervolgens zeggen, wij willen liever in Doetinchem zitten. Dus we zijn daar wel kritisch op.
Nee, ik
verduidelijk het alleen. Ja. Ja.
Sorry.
Mevrouw Faber, niemand hoort u. U heeft het woord niet.
Ja, weet je, ik heb het over families. Hè? Dat, wat je zegt, dat ze zich aanmelden bij Doetinchem van mijn familie zit daar ook. Dan is dat hartstikke mooi dat ze bij elkaar komen. Niet dat van Doetinchem is beter. Nee, dat snap ik dat je dat dan niet doet. Dat, maar ik heb het echt over families.
Mag ik een klein beetje orde in de zaal? Dank u. De burgemeester.
Ja, ik hecht er wel aan om te zeggen, kijk, die opvang is gewoon vrij eenvoudig en basaal. Een aantal van jullie zijn er ook geweest, dus we moeten vooral niet het beeld laten ontstaan dat we hier fantastische voorzieningen hebben die echt in heel Nederland tot verbeelding spreken. Wat wel zo is, is dat wij twee dingen kun je zeggen. We hebben vrij grootschalige opvang. Dat is voor heel veel mensen interessant, omdat ze toch onder land- en lotgenoten zijn. En dat spreekt gewoon wel aan. Hè. Er ontstaat toch een soort van gemeenschap. Dat is het ene. En het tweede is dat wij de sociale voorzieningen gewoon goed voor elkaar hebben. In Doetinchem is nog steeds heel veel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. Of dat nou vluchtelingen zijn uit Syrië of Eritrea of noem maar op. Of in dit geval Oekraïne. We merken dat er een steunstructuur ontstaat. En dat is voor heel veel mensen ook fijn. Hè? Als je hier naartoe komt, je bent vluchteling, je wilt Nederlands leren. Dan zijn hier op allerlei plekken vrijwilligers en professionals bezig met Nederlandse les op zaterdag. En zondag weet ik niet, maar in ieder geval in het weekend. Dus ik denk dat dat ook wel een bijdrage levert aan het feit dat mensen hier graag naartoe komen. Dus we doen het gewoon netjes, maar het is allemaal wel vrij bazaal natuurlijk.
Dank u wel. Ik kijk of er nog andere vragen zijn. Dat lijkt niet het geval.
Ja, misschien nog, want we hadden nog een soort reservesheet. En ik werd net getipt door een collega die zei, er staat een plaatje op, maar dat plaatje is juist dus weer verdwenen volgens mij.
Misschien als we nog een keer klikken.
Ja, deze niet. Nee, die is er dus toch uit. We zitten nou weer vooraan. Maakt ook niet uit. Dat gaat helemaal niet meer terug. Nou ja, hoe dan ook. Zeg je? Ja, maar als ik doorklik gebeurt er niks. Onze helpdesk. Oh, toch. Ja, kijk, dit geeft een plaatje van hoe je dan in zo'n kamer kijkt. En dit is het ook al meteen. Dit is gewoon en dit is dan een lege kamer, als ik het goed zie. Dus je komt hier vanaf de gang, kijk je erin en je ziet eigenlijk ook meteen al het einde ervan, zeg maar. Om het hoekje en dan staan dan die bedden, zeg maar. Even kijken. Ja.
Dat was hem.
Juist.
Dank u wel, mevrouw Salming. Ik kijk even naar de wethouder. Dit waren alle presentaties, het is rond. Ik neem aan dat de presentatie in het BIS komt te staan. Dan was dit het enige onderwerp wat we hebben en dan kan ik gaan afsluiten, denk ik. Ik dank u allen hartelijk voor uw komst en ik wens u nog een goede avond.